Goedemorgen. Kijk, jullie hebben al koffie op. Goedemorgen. Ik wil vanmorgen met iets beginnen wat volgens mij vooral gebruikelijk is in de katholieke kerk. En ik denk niet zo gebruikelijk in de vrije baptistengemeente. Ik wil jullie iets opbiechten namelijk. Wie kan mij vertellen wat dit is? Een bekeuring, belasting. Het is inderdaad een bekeuring. Een verkeersboete. En er staat hier dat ik 106 km per uur heb gereden op een plek waar de toegestane maximumsnelheid 100 km per uur was. Dus ik denk, ik begin even met het opbiechten en dan kunnen we met een schone lei beginnen. Ik heb een snelheidsregel overtreden en er staat een sanctie op. En de sanctie is dit papiertje. En dat is een boete die ik deze week uiteraard gewoon netjes ga betalen. Maar de reden waarom ik dit laat zien vanochtend is omdat wij het gaan hebben over onrecht. En over gerechtigheid. En er zijn veel plekken op deze wereld waar onrecht plaatsvindt en waar er geen sancties staan op dit onrecht. En vandaag gaan we het hebben over het Koninkrijk van Recht. Vandaag is een speciale dag. Erik zei het al, het is vandaag Freedom Sunday. En ik vind het heel mooi dat ik juist op Freedom Sunday in deze gemeente mag staan. Want jullie zijn de eerste Freedom Church van Nederland. Dat is wel een applausje waard. En dat betekent dat jullie je als gemeente willen inzetten in het Koninkrijk van Recht. Jullie willen je inzetten tegen onrecht. Nou, dat vind ik prachtig, dus ik vind het een eer om hier te staan vanochtend. Normaal gesproken sta ik niet voor een kerk, spreek ik niet, sta ik niet voor een gemeente. Normaal gesproken sta ik voor ondernemersgroepen. Ik werk nu een jaar bij International Justice Mission. En ik ga bijvoorbeeld naar netwerkontbijtjes waarbij ik een pitch geef over moderne slavernij. Of ik ga naar een Rotary Club waar ik iets langer een praatje heb. Dus voor mij is dit iets nieuws. Maar toch wil ik vanochtend wel een beetje de link leggen met het werk wat ik normaal gesproken doe. Het werk met ondernemers. En voordat ik dat doe, ben ik even benieuwd of hier eigenlijk ondernemers in de zaal zitten. Kijk, nou, dat zijn nog best wel wat. Nou, vanochtend wil ik jullie laten zien dat Jezus ook een ondernemer is. En zijn onderneming is zo ontzettend hard gegroeid dat hij nog steeds vandaag de dag op zoek is naar nieuwe werknemers. Dus deze dienst is niet alleen interessant voor de mensen die net hun handen opstaken, de ondernemers, maar ook voor iedereen die als werknemer in dienst wil staan van het Koninkrijk van Recht, Gods onderneming. En de boodschap kan ik eigenlijk in één zin samenvatten, dus... Nou ja, als je alles vergeet van deze preek, dan wil ik in ieder geval dat je deze zin goed in je oren knoopt. Dat is, God wil grote dingen doen met wat jij geeft voor het Koninkrijk van Recht. Dus nog een keer, God wil grote dingen doen met wat jij geeft voor het Koninkrijk van Recht. En ik wil jullie vanmorgen meenemen in een stukje uit Matteüs 9 en 10. Dus als je een Bijbel bij je hebt, Matteüs 9 vanaf vers 35. Dit is een stukje waarin Jezus op aarde rondloopt en zijn koninkrijk van recht aan het uitbreiden is. 9 vanaf vers 35. Er staat boven uitzending van de 12. Jezus trok rond langs alle steden en dorpen. Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. En hij zei tegen zijn leerlingen, de oogst is groot, maar er zijn maar weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Hoofdstuk 10. Daarop riep hij zijn 12 leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. En dan vervolgens noemt hij de namen van de 12 discipelen die hij uit heeft gekozen. Vandaag op Freedom Sunday gaan we het hebben over het Koninkrijk van Recht. En dat gebeurt niet alleen in deze kerk, maar dat gebeurt vandaag eigenlijk in heel de wereld op 40 verschillende landen. Op misschien wel 7000 plekken in de wereld. En van de week hoorden we bijvoorbeeld ook in Ghana, rondom het Voltermeer. Ik weet niet, is er iemand wel eens in Ghana geweest? Is iemand in Ghana geweest? Nou, dan kan ik jullie nog alles wijs maken. Je hebt in Ghana, in het zuiden, heb je het grootste kunstmatige meer ter wereld, denk ik. Maar dat maak ik je misschien wijs. Dat heet het Voltameer. En wij hoorden van de week dat er rondom het Voltameer 200 kerken, net als jullie vandaag, meedoen met Freedom Sunday. En dat is iets heel bijzonders. Want op ditzelfde Voltameer, daar worden dag in, dag uit kleine jongetjes, en soms ook meisjes, uitgebuit in de visindustrie. Op het Voltermeer gebeurt dagelijks onrecht. Jongetjes worden daar gedwongen om dagenlang te werken in de visindustrie. En ik weet niet, ik blijf vragen stellen, dus dan weet je dat alvast. Zijn er hier mensen met kinderen onder de 12? Nou, ik wil je even heel kort meenemen in het verhaaltje van een jongetje van 9. Stel je voor, een jongetje van 9 jaar oud. Die moet op een vissersbootje werken. Met zijn vingertjes klimt hij langs het net naar beneden, op de bodem van het meer, om het net los te peuteren. Dat is levensgevaarlijk. Want dat jongetje dat heeft helemaal geen zwemdiploma. En sterker nog, de slaveneigenaar die hem dwingt om dat te doen, die geeft helemaal niets om hen. Nou, zo horen we iedere maand eigenlijk verschrikkelijke verhalen van uitbuiting. We horen jongetjes die verdrinken op het Voltermeer. We horen minderjarige meisjes die in bordelen vastzitten in Calcutta of Mumbai. We horen van kinderen die worden uitgebuit voor webcamseks in de Filipijnen. En we horen van hele families die generaties lang als slaaf in steenfabrieken vastzitten. Omdat ze een kleine lening zijn afgesloten van een paar euro. Maar toch is ook een mooie kant aan dit verhaal. Wij kunnen namelijk samen iets tegen dit onrecht doen. En iedere week horen wij van International Justice Mission telkens weer van mensen die opstaan tegen dit onrecht. Die 200 kerken waar ik het net over had, die rondom het Voltermeer staan, die zitten daar als het ware met hun armen rondom die kinderen die daar elke dag in slavernij zitten. En samen als Freedom Churches kunnen wij ook iets doen tegen dit onrecht. We kunnen daartegen opstaan. Dan wil ik vandaag stil bij staan wat wij kunnen doen in het Koninkrijk van Recht. Wat kunnen wij doen als kerk, maar wat kunnen wij ook heel persoonlijk zelf doen? Daar wil ik met jullie naar kijken. Want in één zin, God wil grote dingen doen met wat jij doet voor het Koninkrijk van Recht. Nou, dit Koninkrijk van Recht waar ik het vandaag over wil hebben, dat is niet iets van straks in de hemel of op de nieuwe aarde. Maar dat is iets wat eigenlijk vandaag de dag al hier op aarde plaatsvindt. De Bijbel die spreekt in totaal meer dan 2000 keer over recht en gerechtigheid. Het moet dus wel iets heel belangrijks zijn geweest, of het is eigenlijk iets heel belangrijks voor God. En het was zelfs Jezus' missie toen hij hier op aarde rondliep. En ik heb nog een klein gedeelte wat ik met jullie wil doorlezen. En dat gedeelte staat in Jesaja 61. Jesaja 61 vers 1 en 2 staat eigenlijk de missie van Jezus toen hij hier op aarde rondliep. Maar eigenlijk de missie die hij nog steeds heeft. De missie die hij als ondernemer in zijn onderneming het Koninkrijk van Recht heeft. Jesaja 61. De geest van God, de Heere, rust op mij. Want de Heere heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan verslagen harten hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Om aan geketenen hun bevrijding. En aan geketenden hun bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En een dag van wraak voor onze God. om allen die treuren te troosten. Nou, deze missie die zien we ook terug in Matteüs. Matteüs 9 vers 35, daar staat dat Jezus langs alle steden en dorpen ging om het koninkrijk te verkondigen. Jezus was op een missie op aarde om het koninkrijk van recht uit te breiden. En de eerste vraag is, waarom deed Jezus dit eigenlijk? Ik heb er een beetje over nagedacht. En ik denk dat het antwoord op die vraag in het vers daarna staat. Vers 36. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen. Als Jezus mensen ziet, dan ziet hij niet alleen het uiterlijk. Nee, Jezus die ziet dwars door alles heen, door het uiterlijk heen. Er staat dat hij uitgeputte en hulpeloze mensen zag. Als Jezus naar je kijkt, dan kijkt hij door je masker heen. Hij kijkt door je muurtjes heen. Hij ziet wat er in jou leeft. Hij ziet echt het hart aan. En Jezus die zag daar in Matteüs een grote groep hulpeloze en uitgeputte mensen. En hij werd geraakt. En nou, misschien zit jij hier in de kerk en herken je dat ook in je eigen leven. Misschien zie je ook veel onrecht om je heen en word je daardoor geraakt. Of misschien ben jij wel degene die onrecht is aangedaan of wordt aangedaan. En misschien voel je je wel hopeloos en uitgeput. En misschien sta je ook wel in die menigte waar Matteüs het hier over heeft. En loop jij al jaren hulpeloos achter Jezus aan, maar voel je je uitgeput. Dan heb ik vanochtend goed nieuws voor je. Want Jezus, die ziet je. En jouw situatie, die raakt hem. Jezus ziet je staan en hij houdt van je. In het gedeelte in Matteüs zien we eigenlijk twee basale dingen als ik weer even de lijn trek naar mijn werk met ondernemers. God is ondernemer en hij heeft een duidelijke missie. Hij is zijn onderneming aan het uitbreiden. En hij ziet een menigte mensen en hij ziet het onrecht wat eigenlijk die mens is aangedaan. Het raakt hem. Hij ziet de potentie die er is. Maar hij ziet ook tegelijk het werk dat er nog moet gebeuren. En als we dan verder lezen in het gedeelte, in 37, dan zien we wat hij als eerste doet. Hij zei tegen zijn leerlingen, de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Dus Jezus ziet die grote menigte. Hij wordt geraakt en hij denkt, er is nog veel werk. En hij deelt het als eerste met zijn leerlingen. Hij deelt het probleem. Dan vervolgens doet hij eigenlijk, hij draagt zijn leerlingen, of hij daagt ze uit eigenlijk om twee dingen te gaan doen. Het eerste is, vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Wie is de eigenaar van de oogst? Dat is God. Dus hij daagt eigenlijk zijn leerlingen uit om te gaan bidden en God te vragen om werknemers voor het koninkrijk te sturen. En het tweede wat hij doet is zijn leerlingen uitdagen om zelf iets te gaan doen. Er staat, daarop riep hij zijn 12 leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Dus de twee dingen die hij doet is, hij zegt bid en ga. En ik geef je alle macht om dat te doen. Ik wil jullie een brief voorlezen die in die tijd van Jezus geschreven zou kunnen zijn. En ik neem je daar even in mee. Memorandum aan Jezus, zoon van Jozef, in de werkplaats houtbewerking te Nazareth. Van de Jordan Management Consultants in Jeruzalem. Geachte Heer, bedankt voor het indienen van de cv's van de 12 mannen die u hebt gekozen voor de managementfuncties in uw nieuwe organisatie. Ze hebben nu allemaal onze reeks testen ondergaan. En we hebben niet alleen de resultaten van onze online test, maar ook persoonlijke interviews afgenomen. Samen met onze psycholoog en HR-adviseur. De mening van het personeel is dat het merendeel van uw genomineerden gebreken heeft op het gebied van achtergrond, opleiding en beroepskwalificatie voor het type onderneming dat u bent begonnen. Ze hebben niet het teamconcept. Wij raden u aan om door te gaan met zoeken naar personen met ervaring op het gebied van leiding geven en bewezen vaardigheden. Simon Petrus is emotioneel onstabiel en hij staat bekend om zijn ongeduldige karakter. Andreas heeft absoluut geen leiderschapskwaliteiten. De twee broers, Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die plaatsen hun persoonlijk belang boven de loyaliteit aan het bedrijf. Thomas laat een vragende houding zien die het moreel zou kunnen ondermijnen. We voelen het als onze plicht om u te vertellen dat Matthäus op de zwarte lijst van de Joodse tuchtcommissie staat. Jacobus, de zoon van Alfeus en Thaddeus, hebben absoluut radicale neigingen en ze behalen alle drie een hoge score op de manisch-depressieve schaal. Eén van de kandidaten heeft echter een groot potentieel. Hij is een man van bekwaamheid en vindingrijkheid. Hij is sterk in de omgang met mensen, heeft een scherpe zakelijke geest en heeft contacten op hoge posities. Hij is zeer gemotiveerd, ambitieus en verantwoordelijk. Wij raden Judas Iscariot aan als uw controller en uw rechterhand. Alle andere profielen spreken voor zich. Wij wensen u veel succes in uw nieuwe onderneming. Hoogachtend de Jordan Management Consultants. Ik heb een halfjaartje op de EH gezeten. En een van de bekende uitspraken, ik denk dat jullie allemaal in een bepaalde vorm wel een keer hebben gehoord, is: Jezus roept niet de bekwame, maar hij bekwaamt wie hij roept. Dat is een uitspraak van Els van Dijk, maar ze zijn er in allerlei vormen. Wat het eigenlijk zegt is: Jezus kiest je niet omdat je geschikt bent, maar omdat je beschikbaar bent. En dat klinkt heel mooi ergens, maar in het bedrijfsleven is dat een beetje dom. Want je gaat niet iedereen die beschikbaar is aannemen in je onderneming. Dat is gewoon niet slim. Daar hoort minstens een soort screening aan vooraf te gaan. Misschien een sollicitatieprocedure, misschien zelfs een assessment. Maar Jezus doet het anders. Hij gaat eigenlijk in tegen alle redelijkheid van deze tijd, zou je kunnen zeggen. Hij kijkt naar jou hier vanmorgen en hij ziet je hart. En de enige vraag die hij stelt is: ben jij beschikbaar? Jezus die stelt 12 mensen aan die beschikbaar zijn voor zijn koninkrijk. En als wij in Matthäus 10 een stukje verder lezen, dan zien we ook dat hij zijn leerlingen instructies meegeeft. En eigenlijk is dat een instructie die hij ons, als wij beschikbaar zijn voor zijn koninkrijk, ook meegeeft. Er staat in vers 5: deze 12 zond Jezus uit en hij gaf hun de volgende instructies. Sla niet de weg naar de heidenen in en bezoek geen Samaritaanse stad. Nou ja, toen ik dat las, dacht ik, dat is wel een beetje raar. Want als wij werken voor God, dan is het toch juist het idee dat je naar de heidenen toe gaat en dat je die mensen bereikt. Maar hier lijkt wat anders te staan. En als we één vers doorlezen, dan staat daar: ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël. Met andere woorden, Jezus zegt hier: blijf gewoon in je eigen buurt, blijf in je eigen omgeving. En we hoeven dus niet allemaal naar Ghana toe, naar dat Foltermeer, om die jongetjes te bevrijden. We hoeven niet naar India toe om die meisjes te redden uit de bordelen. En we hoeven zelfs niet naar de Filipijnen om hele kinderporno-netwerken op te rollen. Nou, we kunnen gewoon in onze eigen omgeving blijven. En ik denk, de vraag vanochtend is: zien wij het onrecht in onze eigen omgeving? Zien wij de mensen om ons heen? En laten wij ons raken door hun situatie? Die buurvrouw die altijd alleen zit, of die man die elke dag de wc schoonhoudt om zijn gezin te kunnen onderhouden. Of misschien wel het meisje dat gepest wordt op school. De vraag is: zien wij het onrecht om ons heen en laten wij ons raken? En ik denk dat Jezus niet alleen zijn 12 discipelen in Matthäus dit opdraagt, maar ik denk dat hij dit ook vanmorgen ons opdraagt. Hij zegt, bid en ga. Ik wil nog één verhaal met jullie delen en ik wil de band alvast uitnodigen om naar voren te komen. En dat is een waargebeurd verhaal van een klein jongetje wat in de Bijbel opgeschreven staat. In Johannes 6. In Johannes 6 is Jezus bezig met het brengen van een boodschap over zijn koninkrijk. En er ontstaat op een gegeven moment een probleem. Er zijn duizenden mensen bij elkaar om naar hem te luisteren. Het wordt laat, het wordt donker, mensen beginnen trek te krijgen. Misschien worden ze ook wel een beetje chagrijnig en ongeduldig. En wat doet Jezus? Hij gaat naar zijn leerlingen toe en hij geeft hen de opdracht om het probleem op te lossen. Jongens, dit is het probleem, succes ermee. Nou, terwijl die leerlingen zich een beetje achter hun oren aan het krabben zijn, zit daar in die menigte één jongetje. En dat kleine jongetje dat heeft een broodtrommeltje meegenomen met een paar broodjes en visjes. En het jongetje krijgt lucht van het probleem en wat doet hij? Hij is niet naïef. En hij zegt niet, Heer, stop maar met zoeken. Hey, ik heb de oplossing op uw probleem, alsjeblieft. Nee, dat doet hij niet. Hij dacht ook niet, laat ik die broodjes en die visjes maar voor mezelf houden. Want mijn inbreng is toch nooit voldoende om dit probleem op te lossen. Nee, wat hij deed is, hij zag het probleem. En hij zag dat het zo groot was dat hij het niet kon overzien. Hij keek in zijn broodtrommeltje. En hij gaf zijn broodtrommeltje aan Jezus. Wij leven in een wereld vol onrecht. Waar 40 miljoen en meer dan 40 miljoen mensen in slavernij leven. Waar jongetjes van 9 worden uitgebuit in de visindustrie. Waar mensen vermoeid, hulpeloos en uitgeput zijn. En juist in het midden van dit onrecht bouwt God zijn koninkrijk van recht. En Jezus komt naar u, naar jou toe vanmorgen. En hij vraagt dit. Kijk eens in je eigen broodtrommeltje. Wat heb jij in je broodtrommeltje zitten? En de vraag die hij stelt is, ben jij beschikbaar?